Ik wil graag het woord met u openen bij Hebreeën 11 en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Hebreeën 11 en ik lees vanaf het eerste vers. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij behoort. Beloont degene wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen van waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Tot zover, broeder, zuster. Hebreeën 11 is eigenlijk, vind ik, een van de mooiste gedeelten van het woord van God. Als je een keuze zou willen maken, maar dat kan voor een ieder weer anders zijn. Hebreeën 11 spreekt ons van godsmannen die in het verleden zich vastgeklampt hebben aan het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar daarvoor natuurlijk aan God, toen de Heer Jezus nog niet naar de aarde was gekomen. Het begint al heel confronterend, zou ik willen zeggen. Het geloof. Je kunt ook spreken over een geloof. Maar daar vallen meerdere godsdiensten onder. Want als je over een geloof spreekt, dan is dat heel vaag. Maar spreek je over het geloof, dan betekent dat dat er naast niet een geloof is wat zich kan meten met de Bijbelse geloof. Met het Bijbelse geloof. Er is namelijk maar één geloof wat het waarachtige geloof is. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. In de levende God, zoals we dat ook lezen in het Oude Testament. De God van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben ook niet te duchten iets van welke godsdienst dan ook. En ik denk dat het goed is dat we dat ook elkaar voorhouden. En daar hoeven we niet trots op te zijn, want De Bijbel is niet ons boek, maar is Gods boek. En het is ons gegeven door God zelf. En de apostel Petrus die zegt het zo voortreffelijk. Het is een getuigenis wat door heilige mensen Gods is opgetekend, door de Heilige Geest geïnspireerd. En er is geen enkel boek in de wereld wat zo geïnspireerd is door de Geest van God dan de Bijbel. En daarom mogen we ook volmondig zeggen dat de Bijbel Gods woord is van kaft tot kaft, broeder, zuster. Het geloof. En dat is nu vaste grond de dingen die men hoopt. Nou, er is een prachtig lied in de bundel wat zegt: ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En hoop is ook dat je weet dat er iets komt wat ons beloofd is. Dat mogen we vasthouden. Het is ook een anker, zegt Hebreeën 6, voor onze ziel. Geloven is eigenlijk ook vertrouwen. Je leven in handen geven van de Zoon van God. De dingen die men hoopt. Een vaste grond van de dingen. Vaste grond, nogmaals, ik heb de vaste grond gevonden. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk. En de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Nu weet ik, en dat is helaas ook in onze evangelische kringen het geval, dat mensen ook het scheppingsverhaal in twijfel trekken. En dat men gaat, ja, dat men vraagtekens gaat plaatsen van: is het nu eigenlijk wel dat God in 6 dagen de wereld heeft geschapen? En ga zomaar door. Broeder, zuster, ik citeer u een tekst uit Psalm 33, vers 9. Daar staat: hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En ik heb geen... ik hoef er niet over na te denken om te zeggen wat God in zijn woord heeft vastgelegd, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Ik hoef er niet iets nieuws bij te bedenken. We mogen gewoon zeggen: God, u heeft het laten optekenen en dat is de waarheid. Daar mogen we ons aan vasthouden. Een bewijs van zaken die men niet ziet. Nu, wij zien een hoop dingen niet, maar er zijn wel een hoop dingen ons verteld en opgetekend in de Bijbel over onzichtbare dingen. Ik denk nog aan een moment dat ik een begrafenis moest leiden. En toen komt er een kleindochter van de broeder waarvan ik de dienst moest leiden. Die kwam na de dienst, die kwam bij me. Ze zegt: ik zou eigenlijk zo graag een kijkje in de hemel willen nemen. Waar opa nu is. Wat mij de uitspraak ontlokte: ik zou graag met je meekijken. Want dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar dat is ons nog niet gegeven. We weten dat de apostel Paulus dat heeft mogen inzien. U leest dat onder andere in 2 Korinthe 12. En hij heeft er onuitsprekelijke dingen gezien. En als ik dan die tekst citeer uit 1 Korinthe 2 vers 9. Dan staat daar: wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet gehoord heeft en wat niet in het hart van mensen is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Nu, we gaan verder met ons gedeelte. Er staat: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht is door het woord van God. En dan citeer ik nogmaals die tekst: hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Ik denk niet dat wij in staat zijn met ons klein burgerlijk verstand, u niet, ik niet, om te bevatten hoe machtig onze God is. We hebben net even stil mogen staan bij hemelvaart. Het is voor de dienst nog gelezen door een broeder, toen we even een moment in de bovenzaal waren. De bovenzaal is trouwens een mooie plek om te vertoeven. Er gebeurden heel veel dingen. Er was het gebed, er was de genezing, noemt u maar op. Maar goed, daar ga ik nu niet verder op in. Maar het is wel een hele mooie plek als we dat uit de Bijbel naar voren toe brengen. Maar goed, dan heb je hemelvaart. En dan staat er Jezus op de Olijfberg. En dan moeten ze zich even realiseren dat wij rekenen met miljarden lichtjaren. En dan zien we nog maar een klein stukje van dat immens grote heelal. Ik hoor nog even de uitspraak van iemand voor de tv die zei van er zijn net zoveel sterren aan de hemel als korrels zand aan de oever van de zee. En dan zei hij, hoe kan dat? Nu, wij zijn zo beperkt in onze visie. Maar als je die uitspraak doet, wij zien maar een gedeelte van wat om ons heen is. En we zijn al heel trots dat we iets naar Mars kunnen sturen. Dat doen we daar wel heel veel jaren over. Maar dan zijn we nog maar een klein stukje gevorderd. En dan is het zo mooi om elkaar voor te houden. De Heer Jezus gaat omhoog en in een oogwenk is hij bij de Vader. Hij heeft totaal geen moeite met afstand. En ik moet u zeggen, misschien dat mensen, er zijn mensen die zich daar het hoofd over breken door te zeggen, zou er iets nog boven ons zijn, zou er nog leven zijn buiten de aarde? Nou, daar hoef ik niet eens over na te denken, want de Bijbel spreekt daar niet over. Dus daar hoeven we ook niet mee bezig te houden. Waar leven is, dat weten we, dat zegt ons de Bijbel, dat is waar Gods kinderen op dit moment zijn die overleden zijn. Dat is een plaats. En daar is leven. Maar daar is geen toegang en wij hebben daar ook geen zicht op. Wat zo bijzonder is, en dat wil ik ook nog met u delen. Laten we eens over de schouder kijken van een van de godsmannen. Begint van Handelingen 7. En u kent hem wel, Stefanus. Een man vol van de Heilige Geest. Een geweldige getuigenis had hij. En dan staat hij voor de raad en dan moet hij zich verdedigen en dan maakt hij een wandeling door het Oude Testament. Deze man was doorkneed in de schriften, zou je kunnen zeggen. Dan maakt hij een wandeling door het Oude Testament en dan op een gegeven moment dan kijkt hij omhoog en wat ziet hij dan? Dan ziet hij als het ware dat het gordijn even opzij wordt getrokken en dan zegt hij, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. Wat bijzonder. En als u de Hebreeënbrief leest, dan staat daar achter elkaar in verschillende gedeelten dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En waarom staat hij nu dan? Nou, dat kan ik u heel veel, eigenlijk heel eenvoudig voorhouden. Hij stond Stefanus op te wachten. En Stefanus mocht even genieten van de heerlijkheid wat voor hem al binnen handbereik was. God liet hem als het ware even zien, Stefanus, maak je niet druk wat ze met je lichaam doen, want je bent behouden. We gaan weer terug naar ons gedeelte. We gaan naar Abel. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Nou, u weet het, twee broers. En Abel, die neemt een offer. En wat voor offer was dat? Een dier. Een bloedig offer. En ieder offer in het Oude Testament is een heenwijzing naar het volmaakte offer. Het lam van God, de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha. Moet u nooit vergeten, jongeren niet, ouderen niet, ieder offer was een heenwijzing naar het volmaakte offer. En Kaïn die had zoiets, ik kan wel iets uit de aarde nemen, dat is voldoende. Maar dat is voor God niet voldoende. En wat zegt eigenlijk dit gedeelte, wat zeggen die twee offers? De ene wijst nogmaals naar de persoon van de Heer Jezus, een bloedig offer. Hebreeën 9 vers 22 zegt ons, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zegt ons de Bijbel, reinigt van alle zonden. Ah, Kaïn had zoiets van, ik neem het wel uit de aarde. Dat kan God niet behagen. En ik wil het nog even doortrekken door te zeggen, wij kunnen met onze werken God niet behagen. Op geen enkele manier. Want broeder, zuster, wij worden door genade behouden. Niet op grond van onze werken. Dat wil niet zeggen dat als het geloof in onze harten is geplant door de kracht van de Heilige Geest, dat we het geloof geen goede werken voortbrengt. Maar dat is het gevolg van. Maar ons eigen kunnen is voor God niet belangrijk. Wij kunnen alleen maar pleiten op het volmaakte offer. En dat is de Heer Jezus Christus. God die getuigt er ook van. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor krijgt hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Dit is het waarachtige geloof. Er is ook geen andere weg dan de weg van de Heer Jezus, broeder, zuster. Er zijn door de jaren heen, in allerlei godsdiensten, zijn er allemaal wegen bedacht, maar dat men dacht van op deze manier kunnen we binnenkomen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door het geloof, en dan gaan we naar het volgende, houdt u dit even vast, want daar begint het mee met het offer. Degene die niet bij het kruis zijn geweest, daarvan moet je ook zeggen dat die niet behouden zijn. Je wordt op grond van je godsdienst niet behouden. Je wordt alleen op grond van het offer van de Heer Jezus, wordt je behouden. Ik denk even, als ik dat lied mag citeren, 809 uit de bundel van Johannes de Heer, dat verwoordt het eigenlijk heel bijzonder. Wat zegt dat lied? Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zalig rust hoort, zoete vrede, vult mijn hart en blijft het bij. Hij, in wie God zelf kon rusten, is het rustpunt ook voor mij. Volmaakte offer. Dan gaan we naar Henoch. En Henoch, die komen we tegen in het begin van de Bijbel. En Judas schreef daar ook nog iets over. Judas spreekt dat Henoch een profeet was. Wat lezen we van Henoch? Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Eigenlijk kun je zeggen dat Henoch een type is van de gemeente. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Henoch heeft de dood niet gezien. En Paulus laat ons weten in 1 Thessalonicenzen 4, maar ook in 1 Korinthe 15, hij spreekt twee keer over de opname van de gemeente, wat heel erg belangrijk is. Want broeder, zuster, we hoeven niet bang te worden van alles wat er om ons heen gebeurt, maar gezien de ontwikkelingen in de wereld kunnen we bijna vaststellen dat de komst van de Heer Jezus wel heel dichtbij is. En dat God gaat ingrijpen in het wereldgebeuren. Niet omdat wij dat graag willen, maar omdat God het niet meer kan aanzien. En ik wil u niet een doemscenario voorhouden, want daar gaat het niet om. We moeten elkaar niet bang maken met dingen. We moeten elkaar blij maken met de Zoon van God, de Heer Jezus. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat we in een maatschappij leven die totaal ontwricht is in alle hoeken. Men weet geen oplossingen meer te vinden. Nu was de tijd van Henoch dan zo een stuk beter? Nee. Als we dat lezen in het begin van de Bijbel, waren daar ook de nodige problemen. En waarom? Het mensdom is als het ware elke keer weer afgegleden van de levende God. Ze gingen hun eigen weg en dat zien we in deze tijd ook gebeuren. Maar er zijn door alle eeuwen heen, heeft God altijd weer mensen gehad. Die rechtop bleven staan en die het getuigenis vasthielden. En het geloof in de levende God uitdroegen in hun omgeving. Door het geloof, niet door iets anders, maar door het geloof werd Henoch weggenomen. Heeft de dood niet gezien en hij werd niet gevonden. Waarschijnlijk hebben ze om hem gezocht. Maar er staat heel duidelijk, hij wandelde met God. Zijn hele leven ademde de nabijheid van God uit. En u en ik, en dat hoop ik dat u dat van harte kan onderschrijven. Als het goed is, en dat is niet aan de leeftijd gebonden, dan mogen we wandelen met God in een wereld die best wel moeite en zorg heeft. En wandelen met God is niet zo eenvoudig. Je kunt het in één zin samenvatten. Wandelen met God, maar de praktijk wijst uit dat het soms heel erg moeilijk is. We leven, zoals gezegd, tussen hemelvaart en Pinksteren. En wat zegt de Heer Jezus bij zijn afscheid, toen hij met zijn discipelen op de Olijfberg stond? Gij zult mijn getuige zijn. Nu ben ik even stil. Want dat betekent dat. Het wil niet zeggen dat we altijd met woorden moeten getuigen. Soms is je houding ook naar anderen toe bepalend. Maar we hebben wel, en dat zien we met de Pinksterdag, dat er een geweldige gedreven wind is daar in die bovenzaal waar ze biddend bij elkaar waren. Dat er een gedreven wind is, het geluid van een wind. En dat er tongen als van vuur, wat wel zegt het was vuur, nee, tongen als van vuur op hun hoofd werden gezien. En dat de discipelen met al degenen die er bij elkaar waren in de bovenzaal, vervuld werden met de Heilige Geest. En dan zien we dat ze het woord van God met alle vrijmoedigheid gingen spreken. En dat is nu juist het probleem waar wij mee worstelen. In onze eigen omgeving is het vaak heel moeilijk om getuige te zijn. Misschien dat u dat ook zo ervaart. Dat u familieleden hebt die niet gelovig zijn of weinig met het geloof hebben. Nou, dat kan gebeuren. Ik moet u zeggen dat mijn vrouw en ik regelmatig geconfronteerd werden met het feit als we op verjaardagsvisite waren, dat ze ons liever de deur uitkeken. Want wij waren eigenlijk een beetje de spelbrekers van het feest. Want je kunt in bepaalde dingen meegaan, maar als er oneerbare dingen passeren, of nog erger dat er gevloekt wordt, dan voel ik me dan niet meer thuis. En dan kan het familie zijn, of ik kan nog verder gaan, het kunnen soms je eigen kinderen zijn. Maar wat is dan belangrijker in je leven? Nu, ik moet u zeggen, gelukkig, als je probeert vast te houden, dat je de dingen die in je hart leven niet loslaat, dan komt er op een bepaald moment toch een omkeer. En dan komt de vraag ook naar voren toe van waarom houden jullie daar zo aan vast? Nu, sommigen die weten dat, en ik wil het even in het kort laten passeren. Voor 3 jaar terug, toen werd onze jongste dochter getroffen door kanker. Een zeer agressieve kanker. Wat is dan de levensverwachting? Want ja, Als je oud bent, dan moet je sterven. Maar als je jong bent, kun je sterven. Het herstel zette zich in. Het is een hele moeilijke fase geweest waar we doorheen zijn gegaan. En dat ging geweldig goed. Tot op een week of zes terug werd ze enorm moe. En toen bleek dat de kanker zich overal had genesteld. En dan hoor je dat. En dat was op de Goede Vrijdag. Is het voor ons een slechte vrijdag geworden? Nee. Want wat is dan het geloven belangrijk, broeder, zuster? Wat is dan belangrijk dat je mag weten, waar je kind ook van getuigt, dat ze een kind van God is. Dat ze geen angst kent. En dat wil ik u ook zo graag, ook de jonge mensen onder ons meegeven. Van als je gelooft, natuurlijk wil je leven. En natuurlijk wil je kind niet missen. Maar er is wel een vrede in je hart die alle verstand te boven gaat. Dat is door het geloof. Want hier, dat mag je zo zeggen, u bent de trooster. U bent degene die ons vasthoudt. En dan kunnen de tijden van beproeving zijn. Maar we weten, er is één die ons vasthoudt. Dag en dag draagt hij ons. Hij is ons heil. Door het geloof. En ik hoor het dan nog zeggen. Van, pap, misschien mogen we wel vragen dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Dan hoeven jullie niet bij mijn graf te staan. Ik denk, ja, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar zo gaat het niet altijd. Maar weet u, één ding is heel belangrijk. Dat zien we ook in Henoch. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. En Paulus nogmaals, die getuigde van in 1 Thessalonicenzen 4. En hij zegt het ook, degenen die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Here tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Zo dan, zegt hij, vertroost elkaar met deze woorden. Nu, daar mogen we ons aan vasthouden. En het moment, dat kunnen wij niet vastleggen. Ik zal me daar ook niet aan te buiten gaan. Ik zal absoluut geen datum noemen. Wij worden opgeroepen om hem te verwachten. Nu hebben we twee dingen gezien in dit gedeelte. Het offer, het bloedige offer en de wandel met God. De wandel met God komt niet eerder dan dat je acht hebt gegeven op het bloedige offer. Wat zegt de Hebreeënbrief ons verder? Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Nu, soms dan kun je in je gedachten, kunnen de dingen naar boven toe komen, dat je zegt, Heer, wat bent u toch groot, ik begrijp dingen niet. Nu hebben wij, gelukkig zeg ik dan maar, de Heilige Geest ontvangen, waarmee we zijn verzegeld tot de dag van de belofte, wat Paulus ook zegt tegen de Efeziërs. We zijn verzegeld met de Heilige Geest en belofte, die geeft ons inzicht in de dingen die God ons heeft meegedeeld in de Bijbel. Die gaan we ook begrijpen als we de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet 1. geloven dat hij is. 2. een beloner van degene die hem zoeken. En wat zegt ons de Bijbel? Die zoekt, die zal vinden. En die klopt, zal opengedaan worden. Dat is ook een feit. Door het geloof, en nu gaan we naar Noach. En ik heb daar eens met een aantal jonge mensen over gesproken. En met als thema van Noach zal je vader maar geweest zijn. En waarom? Nou, We weten allemaal, er is in Nederland is er eerst een kleine versie gemaakt van de ark. En toen is er een hele grote gemaakt. Indrukwekkend, zelfs op schaal. Maar onze broeder die deze ark heeft gemaakt, die wist dat er water was. Maar Noach moest die ark bouwen op het droog. En het is niet ondenkbaar dat het nog nooit had geregend, want in Genesis 2 lezen we dat de aarde bevochtigd werd door de dauw. Maar vanwege een godspraak bouwde Noach deze ark. Geloven we dat als God iets zegt, dat hij ook zijn woord nakomt en dat hij dat in vervulling laat gaan? Het is toch niet, ik zou bijna zeggen, niet te filmen in onze tijd, als je een opdracht krijgt om een schip te bouwen van gigantische afmetingen op het droge. En dan moet je, weet ik wel niet hoeveel jaar, 120 jaar heeft hij eraan gebouwd. Maar hij deed het. Waarom? Om zijn familie te redden. Hij geloofde in God. Hij geloofde dat er iets zou gebeuren dat hij niet kon overzien. En dat was voor hem het signaal. Ik pak de hamer en alles wat erbij hoort en ik ga dat schip bouwen. En iedere hamerslag is in die tijd een getuigenis geweest. Maar stel je voor, ik heb het ook wel eens tegen mijn kinderen gezegd, stel je voor dat ik ermee begin bij ons in de achtertuin. Nou, ik zal u niet zeggen wat ze ervan vonden, maar ze waren er niet blij mee als ik dat zou doen. Laat me dat zo maar even zeggen. Maar toch, het gaat even om het principe. Geloven wij, want laten we zeggen, het is voor de wereld om ons heen ondenkbaar dat de gemeente wordt weggerukt. Als je dat vertelt aan mensen om je heen, dat er een moment komt dat alle gelovigen straks verdwenen zijn. Nou, dan moet je een onderzoek ondergaan. Want dat is moeilijk te vatten. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt, want de Bijbel zegt het ons. Noach bouwde die ark. En wat, we lezen dat nog een keer met elkaar, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet gezien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Dat is zo belangrijk. Vaders, moeders, opa's en oma's. Wat hebben we toch een geweldige taak om onze kinderen in de ark van het behoud te brengen. De Heer Jezus Christus. Wat is het belangrijk juist dat we in onze gezinnen laten weten wie de heiland is. Ze leren het op school niet meer. Daar krijgen ze het niet meer mee. Het moet in onze gezinnen en in onze samenkomsten moet het duidelijk verteld worden, ook aan onze jeugd. Want laten we eerlijk zijn, onze tieners die wankelen in het geloof. Want ze worden met de nek aangekeken als ze op school vertellen dat ze geloven. En u zit misschien nog in een klein beetje een andere omgeving, maar ik moet u zeggen, de omgeving waar wij wonen wordt het geloven onsterfelijk belachelijk gemaakt op de scholen. En het is niet zelden dat het gebeurt dat juist de kinderen waarvan ze weten dat ze van gelovige ouders zijn en naar samenkomst toe gaan waar de Heer Jezus wordt gepredikt, dat die eruit worden gehaald en te midden van al die andere kinderen belachelijk worden gemaakt. In die tijd leven wij. En wat is het dan belangrijk? Dat je steunpunten gegeven hebt als kind zijnde. En dat je ze draagt in je gebeden. Dat je als het ware de bescherming afsmeekt. En dat ze mogen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Broeder, zuster. Hij heeft de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. En hij heeft zijn gezin daardoor behouden. Moet ik ook zeggen, dat wil ik toch nog even meenemen. Henoch is hierin een type van de gemeente en Noach is een type van Israël. Want Noach die bleef drijven op de wateren van de vloed, van het oordeel van deze wereld. En we zien ook, dat is vanavond, dat is ook voor gebeden, Dat mogen we ook doen voor het volk Israël. De gemeente heeft een hemelse roeping. Filippenzen 3 vers 20. Onze wandel is in de hemel, zegt de apostel Paulus, waar vandaan wij ook onze zaligmaker verwachten. Israël is een aards volk, wat helemaal gefocust is op het land wat God hun gegeven heeft. En we moeten helaas vaststellen dat Israël, voordat het duizendjarige vrederijk op aarde gevestigd wordt, nog een hele moeilijke periode tegemoet gaat. Maar God zal ook tot zijn doel komen met dat volk. Maar een groot deel zal ten tijde van die grote verdrukking waar we van lezen in de Openbaring bewaard blijven. Dan gaan we nog even, want we hebben nu het offer gehad, we hebben de wandel gehad, we hebben het geloof dat werkzaam, want het geloof moet ook werkzaam zijn uiteraard. En dan nog één, dat wil ik nog even benoemen voordat ik afsluit, Abraham. En je kunt bij Abraham ook allerhande gedachten hebben. Maar ik wil één kant van Abraham belichten. Hij was in de eerste plaats was hij gehoorzaam. In de tweede was hij ook een pleiter. En hoe ontdekken we dat? Nu, ik hoop, en dat zult u ongetwijfeld weten, Abraham, die pleitte voor Sodom en Gomorra. En God kwam bij hem, en ik zeg dat in alle eerbied, moet u van mij aannemen. God kwam bij hem incognito, in een menselijke gedaante. Kwam God bij Abraham, met twee engelen. En we weten dat God met Abraham in gesprek ging. En dus staat er in de Bijbel, niemand kan God zien. Nee, maar dat wordt bedoeld in zijn heerlijkheid. Maar hier komt hij, als gewoon in een menselijke gedaante komt hij bij Abraham. En hij zegt Amos 3 vers 7 ons, dat God zal niets verbergen en het aan ons bekend maken wat zijn plannen zijn. Dat zegt hij ook aan Abraham. Hij zegt, ik ga Sodom en Gomorra gaan ik vernietigen, want het waren boze zondaars tegen de Heer. En dan komt die bewogenheid van Abraham, die komt naar voren toe. Hij gaat bidden. Hij gaat pleiten. En hij begint bij 50. Heere God, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, zou u dan deze twee steden omkeren? Nee, Abraham, ik zou het niet doen. 40 dan. En dat gaat tot 10 door. Of wat een pleiter. Wat een pleiter, wat een bewogenheid had Abraham voor deze steden. Mogelijkerwijs zouden er nog meer rechtvaardigen zijn. Nee, het was alleen Lot en zijn gezin. En ik ga er niet te veel over zeggen. Maar Lot is een type van een vleeselijke christen. Lot die mocht kiezen toen ze uit elkaar gingen. En wat zag hij? De vlakte van de Jordaan, en die was als de Hof van Eden. En hij kiest daar. Maar er staat wel bij, de mannen uit Sodom en Gomorra, de bevolking Sodom en Gomorra, waren boze zondaars tegen de Heer. Daar moet je nooit zijn. Hij had daar zijn tenten niet hoeven opstaan. En wat zien we daarna? Kort daarna zit hij al in het stadsbestuur. En spreekt hij recht in de poort. En dan gaan die engelen, die gaan er naartoe. En dat is ook zo prachtig om dat nog even mee te nemen. En God doet niet eerder wat dan dat hij zijn kinderen in veiligheid heeft gebracht. En ondanks het feit dat Lot een vleeselijke christen was, kon God niet iets doen voordat Lot weg was met zijn gezin. Wat al bijzonder. De oordelen van God zullen straks over deze wereld komen. Maar voor die oordelen zal de gemeente weggerukt worden. Want de Bijbel zegt ons, we zijn niet geroepen tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid. En dat is zo geweldig, dat is zo mooi, broeder, zuster. En dan zien we dat die twee engelen, die gaan Sodom in. En Lot's verbondenheid met die plaats was zo groot. Hij wilde niet eens weg. Maar goed, we weten die geschiedenis. Ik zal er ook niet veel meer van zeggen. Maar wat is het gebed belangrijk, broeder, zuster. Ik weet nog, dat wil ik toch meenemen. Dat is een stukje praktijk. Toen onze dochter op Goede Vrijdag van de specialist kreeg te horen dat het mis was, toen belden ze 's morgens op. En toen zei: pap en mam, willen jullie komen? We hebben het gebed zo hard nodig. En dan mag je je handen vouwen en dan mag je samen bidden. En dan mag je als het ware je hart uitstorten voor de Heer. En zeggen: als het mis is, Heer, u bent erbij. En dat geeft rust. En dat geeft vrede. En ik moet u zeggen, dat bid ik u ook toe. Geloven is vertrouwen. Geloven is je helemaal overgeven aan Hem. Wil het dan zeggen dat alles zo gemakkelijk is? Nee, dat zult u niet van mij horen. Maar het is wel kostbaar dat op je, waar jou en mijn kunnen ophoudt, waar we helemaal machteloos staan en zeggen: Heer, we kunnen niet meer verder, dan neemt Hij het over. Nog even resumerend: het offer, de wandel met God, het werk om je kinderen en de mensen om je heen te behouden, om ze te vertellen over de werkelijke ark, de Heer Jezus Christus, de ark van ons gehouden. Maar het bidden ook. Wat is het belangrijk dat je bidt? Bidden, zegt de bekeerde Jood, dat kostte haar leeftijd al niet meer. Maar hij zegt: bidden is eeuwigheidsademhalen. Dat is praten met je hemelse Vader. Dat zijn de kostbaarste momenten. En soms kun je niet eens bidden. Dat kan ook. Maar dat zegt Romeinen 8. Dan bidt de Geest voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Door het geloof. Vergeet u het nooit. En ik hoop van harte, jongere mensen, ouderen, het geloof. Dat kan God behagen. En er is maar één weg die je dan kan bewandelen. En die weg die loopt langs het kruis van Golgotha. Geloof in de Heer Jezus. En hij zal u behouden. Amen. We gaan samen de Heere danken. Heere God, wat is het toch kostbaar dat we elkaar de weg tot behoud mogen voorhouden. Ik denk hier aan de apostel Petrus in zijn toespraak. Dat hij zegt: er is maar één naam onder de hemel waardoor wij behouden kunnen worden. En dat is de naam van onze Heer Jezus Christus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. We zijn bijzonder dankbaar dat u zich hebt geopenbaard door uw woord heen, Heer Jezus, en dat nog doet. Dat uw woord de waarheid is. Dat we ons mogen vasthouden aan dat eeuwig blijvende woord van u. Dat u ons bemoedigt, dat u ons opbouwt in het allerheiligst geloof. Dat u ons voorhoudt, Heer, ook in de geloofshelden. Dat we niet tevergeefs ons vertrouwen op u hebben gesteld. We mogen u volgen, Heer Jezus. En we weten dat de uitkomst dan goed is. We mogen onze ogen richten op de Heer Jezus. Op u, Heer Jezus. U, onze overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Wat er ook om ons heen gebeurt. Wij hebben de vaste grond mogen vinden waarin ons anker eeuwig hecht. Dank voor het ontmoeten van elkaar. Dank, Heer, dat we een moment van rust mogen hebben om aan uw voeten te zitten. Dank, Heer, voor uw woord. Dank voor de liederen die we mochten zingen met elkaar. En we vragen ook uw zegen over het verdere van deze avond. Brengt u ons weer veilig op de plaats waar we worden verwacht, Heer. We mogen dit zo aan u vragen onder dankzegging in de naam van onze Heer Jezus. Amen.